Dank u wel, Vader. Groot is uw trouw. En duidelijk is uw aanwezigheid. En we willen u daarvoor eren, we willen u daarvoor groot maken. Dank u wel, ook iedereen die kijkt, weet gewoon, hij is een trouwe Vader. Hij is de koning der koningen. Hij is de Heer der heren. Hij is de grote overwinnaar. En hij wil jullie allemaal een gelukkig nieuw jaar wensen. Hij wil niets liever dat je gewoon een geweldig jaar hebt zonder angst. Zonder dat er iemand of iets naar je toe komt en zegt, dit kan niet. Luister naar hem. Hij is de grote overwinnaar. En hij zegt gewoon tegen je, ik zal altijd er voor je zijn. Want ik heb mijn zoon gegeven, speciaal voor jou. Speciaal heb ik hem naar de aarde doen komen. Om uiteindelijk een nieuw begin te vestigen. Een nieuw koninkrijk. En daarom, ik zegen je dit komende jaar in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Halleluja, je mag erbij gaan zitten. En we geloven dat God het beste met ons voor hebt. Amen. Ik heb namelijk boven de preek gezet, het nieuwe begin. En dat is namelijk ontstaan toen hij opstond uit de dood. En wat ik eigenlijk wil, nu ook in het nieuwe jaar om te starten, gewoon dat we gaan beseffen, hey, het is God die voor ons is en die niet tegen ons is. En alles wat we zien gebeuren op deze aarde, dat komt namelijk niet van God af. En uiteindelijk zit je misschien hier en dan denk je, ja, maar ik moet er wel in leven. En dat klopt. Maar de Bijbel is duidelijk. Hij zegt, je bent niet van deze wereld, alleen je bent er wel op deze wereld. Maar je bent er niet van. En daar wil ik vandaag, wil ik daar gewoon een begin mee maken. Want ik wil eigenlijk in het nieuwe jaar, willen we gewoon eens even weer opnieuw kijken. Wat houdt dat koninkrijk nou uiteindelijk in? Wat Jezus Christus gevestigd heeft op deze aarde. En hij wil dat wij er handen en voeten aan geven. Want hij heeft het eerste gedaan en we zijn namelijk met hem verbonden. En daarom is het goed om dat gewoon even heel diep te beseffen. Ik heb hier even neergezet, Jezus is geboren om een koninkrijk te vestigen. De gemeente is gekomen om het in hem gestalte te geven. Dus Jezus is gekomen om het koninkrijk, om een nieuw koninkrijk te vestigen. En hij wil de gemeente oproepen om gewoon daarmee te gaan wandelen. In 1 Petrus 2 zegt hij, vers 4, hey, wil je ook een levende steen zijn? Wil je een koninklijk priesterschap zijn? Om mijn huis te bouwen? Wil je dat? En God die zegt, hey, ik ga met jullie meewandelen. En ik wil gewoon een aanloop nemen. En ik wil verder de volgende keer als ik preek, dan wil ik uiteindelijk over 1 Petrus 2 vers 4 verder uitweiden. Maar ik wil uiteindelijk gewoon eens kijken. Jezus heeft de opdracht gekregen van de Vader om naar de aarde te gaan, om een nieuw koninkrijk te vestigen. En daar hebben we vorige keer, dat we hier bij elkaar waren, dat was 19 december, toen hebben we met elkaar nagedacht over, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij rust op zijn schouder. Horen we dat? De heerschappij rust op zijn schouder. Niet op die van jou, maar op hem. En hij woont in jou, dus de heerschappij is namelijk ook in jou. En daarom is het goed om dat alle helderte te krijgen, want daardoor kunnen wij gaan wandelen zoals Jezus wandelde. Als we gewoon om ons heen kijken, dan zien we dat er uiteindelijk andere zaken zijn die spelen. Maar die speelden namelijk in Jezus' tijd ook. Zelfs de fariseeën en de schriftgeleerden, die schoven hem gewoon aan de kant. Terwijl dan ze vol waren van God. Want ze hadden de Tora gelezen. Ze wisten wat God uiteindelijk wil. Ze hadden de 10 geboden gekregen. En nu kwam er iemand die die 10 geboden ging overwinnen, ging uitwerken. En toen schoven ze hem aan de kant. En uiteindelijk, als we nu om ons heen kijken, dan roepen we met elkaar, ja, de kerk loopt leeg. Maar dan ga je zeggen, de kerk loopt niet leeg, want de kerk die groeit. Wereldwijd komen er al meer christenen bij. En dat moeten wij meer en meer gaan beseffen. Want anders worden we gedeprimeerd. Maar wij moeten gaan beseffen dat Jezus iets gebouwd heeft. Een koninkrijk waar gerechtigheid plaatsvindt, waar liefde plaatsvindt. En dat is namelijk in ons geplant. Dat is in ons geplant door onze wedergeboorte. Maar dus ook in iedereen geplant, want we zijn allemaal schepselen van de levende God. Als we op ons heen kijken, dan zijn er wel heel veel mensen die weten dit nog niet. Als ze het wisten, dan zouden ze heel snel gaan wandelen. En dan zullen ze uiteindelijk het koninkrijk van Jezus Christus binnenrennen. Ik ben ervan overtuigd. Want elk mens die wil liefde ervaren. Amen. Die wil gekend worden. Die wil gerespecteerd worden. En als er één is die dat doet, dan is dat God de Vader zelf. Dat is in Jezus Christus, heeft hij het gewoon uitgewerkt. En dat is belangrijk om dat gewoon te weten. En daarom, als we gewoon even naar Johannes kijken, dan zien we dat, ik heb het even over dat koninkrijk, dat hij een koning is over een koninkrijk die niet van deze wereld is. Maar hoe is dat nou ontstaan? Dus hij heeft die opdracht van de Vader gekregen en hij is naar de aarde gegaan. We hebben het vorige week gevierd. En dan zie je dat hij uiteindelijk nog maar een paar dagen op de aarde is. En dan willen ze hem uiteindelijk alweer uit de weg ruimen. Dan moeten ze al vluchten naar Egypte. Ik heb het over Jozef en Maria en Jezus. En God die zorgt gewoon voor hem. En dan zie je, weet je wie dat graag wilde? Dat waren niet de mensen, dat was niet Herodes. Nee, dat was namelijk de vijand, dat was namelijk de Satan. Die hadden best wel in de gaten, als er een nieuw koninkrijk komt, die aangestuurd wordt door de hemel, dan kan ik het wel vergeten. En dat gebeurde namelijk. Maar zo moeten wij er namelijk ook gewoon naar kijken. Als jij je leven wil samen met God beleven, dan is er een tegenstander. Die gaat jou even vertellen hoe dat allemaal in elkaar zit en wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. En die brengt jou gewoon in een tijd van depressie. En daarom moeten wij gewoon met elkaar, als wij samenkomen, dan moeten we het koninkrijk van God moeten wij neerzetten. Daar moeten wij over gaan spreken. Wij moeten met elkaar gaan spreken. Wie ben je nou eigenlijk in Christus? En dan hebben we Jezus als voorbeeld. Nogmaals, hij was een aantal dagen, toen moest hij vluchten. Toen ging het door tot aan zijn 30ste. En toen moet je eens kijken wat er dan allemaal gebeurt. Dan zien we Lucas 4, dan gaat hij naar de woestijn en dan wordt hij uiteindelijk door de Satan wordt hij verleid, net zoals de eerste Adam. En dan moet je kijken wat er gebeurde. Hij had namelijk een opdracht van God gekregen om een koninkrijk te vestigen. Een koninkrijk die geleid wordt door de hemel. En met die missie is hij op aarde. Dan komt hij daar in die woestijn, dan komt er de vijand aan en die zegt, wil jij een koninkrijk? Is dat jouw missie? Ik kan jou de koninkrijk geven. Dat kost je niks. Dat kost je geen pijn, dan hoef je niet naar het kruis. Hey, dan hoeft jouw bloed niet te vloeien. Ik geef het je gewoon. En dan is Jezus degene die zegt, oké, hey, hier zit een adrie onder het gras. Wat gebeurt er dan? Hey, dan zal altijd de zaak hetzelfde blijven. Dan zal de dood er nog steeds blijven. Dan zal de ziekte er nog steeds blijven. De ellende zal er nog steeds blijven. En dan zegt hij tegen Satan, hey joh, jou ga ik niet aanbidden. Daar ga ik niet op in. Ik ga met mijn vader. Die ga ik aanbidden. En ik ga voor zijn koninkrijk kiezen. En dan zie je dat hij daar een keuze maakt. Maar dan heeft hij die keuze gemaakt. En dan moet je de evangelie maar eens lezen. Dan zie je dat hij alles tegen hem krijgt. Dan zijn de fariseeën die uiteindelijk voor hem moeten zijn. Want die zijn voor hem aan het bidden. Die zijn aan het bidden dat er Messias mag komen. Maar die moet hij dan helemaal omturnen. En dat krijgt hij niet klaar. Want uiteindelijk wil de fariseeën hem uit de weg ruimen. Maar dan begint hij al. En dan heeft hij een groep mensen om hem heen. En dan gaat hij zich onderwijzen. En dan zegt hij, hey, je gaat een koninkrijk vestigen die vanuit God is. Zoek zijn koninkrijk, zijn gerechtigheid. En al de dingen die je nodig hebt, die zal je namelijk krijgen. Die gaan gewoon naar je toe komen. Hey, hoe? Hey, maak je daar niet druk over, ik ga voor je zorgen. En dan is hij bezig en dan gaat hij nog een volgende keer onderwijzen. En dan zegt hij, nee, niet oog om oog, tand om tand. Nee, je moet elkaar lief hebben. Je moet zelfs de vijand lief hebben. Want dat is namelijk God. Jullie hebben iets anders van God gemaakt. Jullie hebben God gezien als een boeman. Jullie hebben als God gezien waar je altijd moet vechten. Maar ik ga je namelijk duidelijk maken, hey, wie God nu werkelijk is. God is een God van genade. God is een God van onverdiende gunst. En dan gaat hij weer even verder. En dan zien we namelijk in Johannes. Dan zien we dat hij zegt, hey, ik ben het licht der wereld. Er is heel veel duisternis. Er is heel veel duisternis om je heen. Maar maak je niet druk. Ik ben het licht. Dus zodra dat ik in de buurt ben, dan is het licht. En daar gaat het om. Dus hij is het licht. En dat betekent, als ik het licht ben en daar is de duisternis, dan loop ik er naartoe, dan is het hier licht. Ja of ja? Want overal waar het licht is, waar duisternis maar wel licht komt, dan zal het licht overheersen. En dat is namelijk hetgeen wat Jezus gewoon aan het vertellen is. En hij is gewoon constant bezig om te laten zien wat hij uiteindelijk, waar hij eigenlijk voor gekomen is. Maar hij krijgt regelmatig krijgt hij gewoon tegenwicht. Hij krijgt regelmatig, zeggen ze tegen hem, van, hey joh, maar wij willen jou niet. Omdat hij iets aan het verkondigen is, hey, wat de goede gemeente met elkaar niet aan het verkondigen zijn. Als we nogmaals kijken naar wat de Joden toen aan het doen waren, zelfs als hij iemand genas, en dat was op zondag, hey, dan kreeg hij weer een heel veel commentaar. En dan begint hij het verhaal van de verloren zoon te vertellen. En dan zegt hij, er was een zoon en die wilde gewoon zijn erfenis. En de vader die gaf gewoon die erfenis. En hij maakte alles op, die hele erfenis. En hij komt op een punt dat hij uiteindelijk weer terug verlangt naar de vader. En dan gaat hij op pad naar de vader. En dan staat de vader nog op de uitkijk. En die omarmt hem. Hey, weet je hoe vies dat deze man was? Deze had misschien wel 10 keer corona. En hij omarmde hem gewoon. Amen. Hij omarmde hem. Hij stonk naar de varkens. Want hij had bij de varkens gezeten. Hij had het eten van de varkens willen eten, maar hij kreeg het niet. En toen zei de vader, hey, je gaat het gemeste kalf, ga ik gewoon voor je slachten, want je bent mijn zoon. Je bent mijn zoon, je was wel verloren, maar je bent teruggekomen. Je was wel dood, maar je bent wel levend geworden. Weet je wat voor een boodschap dat erachter zit? Uiteindelijk zegt hij, hey, elk mens is een potentiële hemelburger. Als jij komt, heen en staat de deur van de hemel open. Dat koninkrijk kwam die brengen. En dat was een ander verhaal als dat men uit het Oude Testament had opgepikt. Terwijl dat het Oude Testament vol staat dat deze Jezus zal komen. Dat de Zoon van God zal komen. Dat er een nieuw koninkrijk gevestigd zal worden. Dus dat hadden de fariseeën, hadden dat echt kunnen pakken. Zij waren de zaak aan het bestuderen. Maar ze hebben het gewoon niet gezien. Weet je wat de les hiervan is? Er zit een enorme les in voor mij. En misschien ook voor jou. Misschien kijk je naar de omstandigheden in je leven. Misschien kijk je naar omstandigheden in je huisgezin. En je denkt, ja, maar het kan niet meer. Het kan niet meer. En God die zegt, het kan altijd. Want er is namelijk een mogelijkheid, ook als je het helemaal verpest hebt, er is weer een nieuwe weg. Er is een nieuwe weg. Het nieuwe is ontstaan. En dat is namelijk hetgene wat God namelijk wil. En deze Jezus, die heeft dat namelijk allemaal uitgewerkt. En dan kom je eigenlijk aan het eind van die 3,5 jaar. En dan denkt de Satan, ik heb hem te pakken. Ik heb al de mensen, al de schriftgeleerden, al de fariseeën, die heb ik bij elkaar verzameld. En we gaan hem echt uit de weg ruimen. Dan zijn we van hem af. En dan zie je ineens dat Jezus dat ook nog laat gebeuren. En omdat hij weet, dit heeft ook te maken met het koninkrijk. Dat hij gaat vestigen. Want er moest namelijk iets gebeuren, wilde dit koninkrijk gaan functioneren. Dan betekent dat al de mensen die dat koninkrijk ingaan, dat die daar als een nieuw mens ingaan. En dat is namelijk nodig, en daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 5, dat er één voor allen gestorven moest worden. Eén moest er sterven, zodat iedereen uiteindelijk kan gaan leven. Iedereen moest sterven, wil die weer opnieuw op kunnen staan. En dat is namelijk die realiteit die God namelijk gewoon even schildert. En dan zie je dat Satan uiteindelijk het nakijken hebt. Dat had hij nog niet in de gaten. Hij ergens diep van binnen wist hij het wel. Daarom zette hij namelijk ook een hele wacht rond de begraafplaats waar Jezus begraven was. Want hij was niet zeker van zijn zaak, dat het werkelijk wel uit de weg geruimd was. Nou, daar kwam uiteindelijk een grote ketening in, want wat gebeurde er? Uiteindelijk toen ging de aarde beven, toen Jezus het uitriep, het is volbracht. Toen kwam er een aardbeving. Toen ging de rotsen scheuren, de graven gingen open en de mensen die in de graven waren, die stonden op. Ik ga dat even lezen met jullie. Dat staat namelijk in Matteüs 27. En ik heb dat heel vaak gelezen en zie het voorhangsel van de tempel scheurde van boven tot beneden in tweeën, de aarde beefde, de rotsen scheurden. En de graven gingen open en vele lichamen der ontslapen heiligen werden opgewekt. En dan vers 53. En zij gingen uit hun graven na zijn opstanding en kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. Dus wat zie je? Jezus riep wederom en gaf de geest. Toen kwam die aardbeving. Toen gingen die graven open, toen gingen de mensen, die stonden op, maar die bleven in de graven. En Jezus, die was namelijk ook, die ging in het graf en die ging in die graven, ging die namelijk prediken dat de profetie was uitgekomen, dat er een nieuw koninkrijk zal ontstaan. En dan zegt hij, als toen die uitgepredikt was. En dat lezen we weer in 1 Petrus. Hij predikte 3 dagen. En al degenen die ontslapen waren in het Oude Testament. Die waren in het dodenrijk. Die waren in de graven. En Jezus kwam ook in dat graf. Hij begon te prediken. En uiteindelijk stonden ze op. En dan staat er in vers 53. En zij gingen uit hun graven naar zijn opstanding. En kwamen in de heilige stad waar zij aan velen verschenen. En wat is nu die heilige stad? Wat is die heilige stad? Dat is namelijk het Nieuw Jeruzalem. Dat is namelijk het koninkrijk wat hij gevestigd had. En daar kwam hij en al de anderen, die stonden op. En dat was namelijk een feit. En daarin zie je dat het koninkrijk, het nieuwe begin, is namelijk ontstaan bij de kruisiging van Jezus Christus. Nou zou je misschien zeggen, hey, moet je deze preek niet houden ongeveer met Pasen? Maar het is namelijk zo, wat ik even aangeef, toen Jezus geboren werd, toen was namelijk het nieuwe begin. Dat zijn namelijk de eerste tekenen geweest, nu gaat het gebeuren. En dat hebben we beleefd en de volgende tekenen zijn, dat het koninkrijk waar hij de opdracht van heeft gekregen, dat die gevestigd is, dan de mensen vanuit het oude verbond, dan die uiteindelijk het evangelie aanvaard hebben, en dan die opgestaan uit de dood zijn, en dan die de hemel binnengewandeld zijn. Misschien denk je, dus is de opstanding al geweest. Nou, de opstanding is namelijk geweest, want we lezen het hier, ja of ja. Dus uiteindelijk dat nieuwe koninkrijk, dat is zich aan het vestigen. Alleen het wordt tijd, ik heb het tegen mezelf, dat ik dat meer en meer ga beseffen. Ik ben hier op deze aarde als vreemdeling. Ik ben hier op aarde gewoon deel van een koninkrijk die niet van deze aarde is. En dan zal ik zeggen, verwacht het dan ook niet van dit koninkrijk. En dan wil ik niet zeggen dat je dan hier op aarde net moet doen dat en net alle regels aan de kant moet schuiven. Nee, maar het gaat er wel om dat hij namelijk het laatste woord heeft. Want als jij gaat verwachten van de politiek, verwachten van deze aarde, dan zal je altijd teleurgesteld raken. En dat weet je gewoon. Want soms, dan voel jij je lekker, maar soms dan gebeurt er wat en dan denk je, heb ik het daar allemaal voor gedaan? En daarom zegt God, ik wil dat je beseft dat er een nieuw begin gekomen is toen Jezus het uitriep, het is volbracht. En hij heeft daar namelijk, wat heeft hij daar namelijk uiteindelijk gedaan? Hij is namelijk plaatsvervangend gestorven voor jou. Plaatsvervangend. Romeinen 8 vers 1 tot 4. Kunnen we dat duidelijk lezen. Er is geen verdoemenis voor hen die in Christus zijn. Want hij heeft ons vrijgemaakt van de slavernij. Hij heeft ons vrijgemaakt van de zonde. Nog een punt is, hij kwam, en dat zei ik net al, hij kwam als het licht in de duisternis. En dan zal je gaan zien, en daar zullen we de komende tijd ook nog wel regelmatig over spreken. Maar het licht, dat is hij. Dus waar hij kwam, daar was het licht. De duisternis begon zich te roeren. Die voelde zich ongemakkelijk. Natuurlijk, dus de duisternis die ging wel van alles aan het doen. Maar je ziet namelijk dat Jezus gewoon zichzelf blijft. Want hij is het licht. Hij weet zeker dat zodra waar hij komt, dat de duisternis gaat verdwijnen. Zo is het ook met jou en mij. Want hij is in ons komen wonen. En hij is namelijk als licht in ons komen wonen. We zien ook ergens, volgens mij staat dat in Lucas. Hij is het licht, maar ook jij bent het licht. Jij bent het zout der aarde, staat er ook. En dan zie je dat God eigenlijk wil. Hij wilde het koninkrijk vestigen door zijn zoon Jezus Christus. Maar hij wil het gestalte geven door de volgelingen van Jezus Christus. En dat ben jij en ik. En daarom is het belangrijk dat we dat gewoon even handen en voeten geven. Wat hij ook heb gedaan, dat is, hij is gewoon de vos Davids geworden. In Johannes 14 zegt hij, ik ga bidden voor jullie, zodat een trooster naar jullie gaat komen. Ik ga jullie verlaten, maar hij zal bij je komen en hij zal in je wonen. En dan zie je ineens dat Jezus Christus niet alleen maar aan de rechterhand van de Vader zit, maar hij is ook door de Heilige Geest in ons. En hij is daar gewoon duidelijk aanwezig. En ik weet het zeker, regelmatig hoor je een stemmetje van binnen, wat je moet doen. En God die zegt, volg dat maar gewoon. Volg dat stemmetje maar gewoon. En jij weet wel of het goed is of het niet goed is. Jij weet wel of het stemmetje van jezelf komt, of dat die van de Satan komt, of dat die werkelijk van God komt. Dat weet je zeker, daar moet je nooit aan twijfelen. En als het even misgaat, dan heb hij altijd weer, ik zal alles medewerken ten goede. Dus uiteindelijk komt het altijd goed voor degene die hem lief hebben. En daarom is hij de vos Davids. En weet je wat hij ook namelijk gaan doen is? En dat doet hij nog steeds, en daar heb ik het net ook over. Johannes 3 vers 17, dan zegt hij gewoon, ik ben niet gekomen om je te oordelen, maar ik ben gekomen om je te behouden. Wat betekent dat? Dat betekent gewoon dat hij in jou woont en dat hij zorgt dat jij niet in zeven sloten tegelijk loopt. Hij zorgt er gewoon voor dat je de juiste beslissingen neemt. En dan kan het wel eens wezen, dat je gewoon even een verkeerde beslissing neemt, maar het zal ten goede uitgewerkt worden. Verwacht dit gewoon. Verwacht dit gewoon, want dat is namelijk hetgene wat hij namelijk bedoeld heeft. En zo is die namelijk gekomen. En dit zijn allemaal ingrediënten die hij vrijgezet heeft toen hij op de aarde was. En die hij in zijn koninkrijk uitwerkt. En het punt is daarom dat wij ook al meer moeten gaan beseffen dat hij toen een nieuw begin in leven heeft geroepen. En dat wij in dat nieuwe begin kunnen gaan wandelen. En daarom is het heel goed als je in een nieuw jaar gaat starten, dat je dan goede voornemens neemt. Misschien zeggen je gaat voornemens doen, je gaat dit, je gaat dat, je gaat zus, je gaat zo. Maar je kan gewoon beter één voornemen nemen en gewoon zeggen, ik ga met hem mee in dat nieuwe begin. Ik ga met hem mee in dat nieuwe koninkrijk. En ik ga wel zien wat mij dat brengt. Ik ga dat even niet meer controleren. Ik ga niet meer bedenken, is dit wel goed of is dit verkeerd? Dat deden namelijk de fariseeën ook. En we weten waar ze uitgekomen zijn. De fariseeën die waren altijd bezig om te kijken of ze de juiste weg wel wandelden. Die gingen dat helemaal bestuderen, letter voor letter, vers voor vers. En uiteindelijk kwamen ze nergens. En als jij niet uitkijkt, nogmaals, ik heb het tegen mezelf. Dan zal je gaan ontdekken dat voor jou ook tot nergens leidt. Want we zijn constant aan het controleren vanuit onszelf. En God die zegt, ik wil dat je gewoon mij volgt en mij lief hebt. Als we naar Titus hoofdstuk 2 gaan, dan zien we gewoon, ik ben de heilbrengende genade en die heb ik gewoon aan jou gegeven. Want de genade Gods is verschenen, heilbrengend aan alle mensen, om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte gaan verzaken. Dat wij bezadigd, rechtvaardig, godsvruchtig in deze wereld gaan leven, verwachtende de zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, die zich voor ons heeft gegeven om ons vrij te maken van alle ongerechtigheden en voor zich te reinigen een eigen volk, vol ijverig in goede werken. Dus wat zie je hier? God zelf, degene die in ons is komen wonen. Hij die gaat zorgen dat jij niet meer goddeloos wandelt. Gaat het zelf niet controleren. Want het is niet mogelijk. Laat het ook niet door anderen je gezeggen. Hey, jij staat samen voor God. Maak je dan fouten, gegarandeerd. Maak je fouten, want je bent op deze aarde. Maar God die zegt, maak je niet druk, want ik ga al die fouten ga ik ten goede uitwerken. Kijk eens naar de verloren zoon. De verloren zoon die gaat gewoon zijn erfenis opeisen. Hij krijgt het gewoon van de vader. Hij verbrast het allemaal. Alles wat God niet goed vond, dat deed hij. En uiteindelijk moet je kijken waar die uitkomt. En dan heb je een oudste zoon, die alles controleerde, die alles naging wat zijn vader wilde. En uiteindelijk, aan het eind van de rit, is de jongste zoon, die gaat feest vieren met zijn papa. En de oudste zoon, die haakt af, omdat hij het niet bij kan houden. En uiteindelijk zegt dan de vader ook nog, gaat hij naar de oudste zoon. En die zegt, alles wat voor mij is voor jou, man. En alles wat voor jou was, is voor mij. Wat maak jij je druk om? Kom op, laten we mee het feest vieren. Want die broer van je, hij was dood, maar hij is levend geworden. En dat is namelijk het koninkrijk van God. Dat is namelijk een nieuwe begin. En dat moeten we gewoon al meer gaan beseffen. En als we dit gaan beseffen, dan gaan we gewoon ontdekken dat het leven met Christus gewoon een feest is. Je kan gewoon lekker ontspannen zijn. Je kan gewoon wandelen wat je wil. En je gaat gewoon de heerlijkheid van hem ervaren. En ik zeg dit niet zomaar. Ik ga je echt zeggen, ik heb het zelf regelmatig beleefd. En ik beleef het nog steeds. Zijn er dan dagen dat het al de glorie is? Nee, er zijn niet dagen dat het al de glorie is. Maar dan ga je zeggen, als het geen glorie is, dan ga ik gewoon lekker op mijn stoel zitten. En dan zeg ik gewoon, dan ga ik helemaal onderuit hangen. En dan zeg ik, papa, vertel het maar, ik hou ermee op. Ik weet niet meer hoe het moet. En dan openbaar je gewoon, want dan geeft hij gewoon enorm veel vrede. En dan vanuit die vrede gaat de juiste gedachte weer naar je toe komen. En dan kan je gaan wandelen. En dan ineens ga je ontdekken dat hij een nieuw verbond heeft gesloten met zijn volgelingen. En dan ineens ga je ontdekken en dan ga je ineens binnenkomen. Ik zal al je ongerechtigheden zal ik niet meer gedenken. Ik reken ze je niet meer toe. Stel je voor dat je zo met God aan het praten bent. En dan zeg je ineens... En ineens denk je, ja, maar 10 jaar geleden heb ik er echt een potje van gemaakt. 10 jaar geleden heb ik er echt een grote puinhoop van gemaakt. En als je daarin blijft, als de jongste zoon daarin gebleven had, had hij dood gegaan bij de varkens, ja of ja. Maar hij bleef daar niet in. Weet je wat hij zei? Je gaat naar mijn vader, want de knechten van mijn vader, de dienstknechten van mijn vader, die hebben het beter als ik. Ik ga gewoon vragen of ik een dienstknecht van hem mag worden. Of die me gewoon in dienst neemt. En dan gaat hij gewoon voor hem werken. En dan zegt de vader, hoezo? Je bent geen dienstknecht, je bent een zoon. En dan valt hij wel van zijn stoel af. En dan denkt hij, hoezo? Ik heb er een puinhoop van gemaakt. Want dat is hetgene wat God namelijk in Jezus bewerkt heeft door een nieuw begin te starten. Een nieuw koninkrijk te starten. En daarom moeten wij, jij en ik, moeten beseffen dat dat koninkrijk er vandaag is. En dat wij in dat koninkrijk vandaag leven. En ik weet ook wel dat er heel veel christenen zijn die daar nog op wachten. Die wachten totdat er een tijd gaat komen dat Jezus weer komt. Maar dan ga je zeggen, Jezus is aan het kruis gestorven. En hij is in het graf geweest, weten we nog, 3 dagen, ik had het net gezegd. Daar heeft hij gepredikt. in het dodenrijk. En hij is met al die anderen, of hij is opgestaan en al die anderen zijn met hem uit dat graf gekomen. Je moet er nagaan en ik stel me dat echt zo voor. Toen hij riep het is volbracht, toen was er namelijk de scheiding in het heilige en der heiligen, dat ging weg. Er was ruimte, het scheurde van boven naar beneden en toen was iedereen in het graf. Alleen al degenen die in het graf waren, die waren levend geworden. Jezus was ook in het graf en hij begon te prediken. En het koninkrijk werd daar gepredikt. En uiteindelijk is daar het koninkrijk begonnen. En als we dit goed lezen en we gaan dat ook nog bestuderen vanuit heel de Bijbel, vanuit het Nieuwe Testament, dan zie je dat God daar is begonnen met zijn koninkrijk. En hij begint niet dat allemaal nog moet gaan komen. Dat is namelijk al reeds gebeurd. En nu denk je, maar wanneer komt dan Jezus echt terug? Ja, Jezus komt terug als die volheid er is. Dan zal die terugkomen en dan zullen we samen één groot koninkrijk zijn. En dan kan je Jezus Christus in zijn ogen kijken. Nu weet ik, zit hij aan de rechterhand van de Vader. Hij woont in jou, maar uiteindelijk wil hij dat er geen ongerechtigheid meer is op deze aarde. Want er zal de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die zal naar beneden komen. In Openbaring 21 wordt dat gezegd. En daar moeten wij, in mijn beleven, moeten wij daarmee gaan wandelen. En daarom is het, wat ik in het begin zei, Jezus heeft de opdracht gekregen. Hij is geboren om een koninkrijk te vestigen. En wij als gemeente zijn tot stand gekomen om het in hem een gestalte te geven. En handen en voeten te geven. Daarmee te gaan wandelen. Zodat elke knie zich gaat buigen. Elke knie gaat niet buigen door prediken. Elke knie gaat niet buigen door ze te vertellen dat ze, wat ze niet goed doen. Elke knie gaat buigen als zij een volk gaan zien die werkelijk op hun benen staan en zeker weten, wij zijn veilig. En daarom, en daar ga ik het mee afsluiten, en dat zal de volgende keer, zal dat weer een start zijn in 1 Petrus hoofdstuk 2. En dan zien we dat hij, en ik begin dan even vanaf vers 1. Leg dan af alle kwaadwilligheid, alle bedrog, huichelarij, afgunst, alle kwaadsprekerij en verlang als pasgeboren kinderen naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij daardoor mocht opwassen tot zaligheid. Dus hier zie je, tot bekering komen, het woord van God krijgen en dan ga je gewoon opwassen. Net als een kleine baby is geboren, je hebt honger, wil melk hebben, drink de melk en groei vanzelf. Je hoeft je helemaal niet toe te spreken, nu moet je gaan groeien. Nee, het gaat gewoon vanzelf. Het gaat gewoon vanzelf en zo is het ook met jou en mij. En dan zegt hij in vers, indien gij geproefd hebt, dat de Heer een goede tieren is. Dus indien je zeker weet, je bent opnieuw geboren. Dan zegt hij, en kom tot de levende steen. Dus dan geeft hij dat nog een keer door. En dan door de mensen wel verworpen, bij God uitverkoren en kostbaar. En dan vers 5, en laat u ook zelf als levende stenen gebruiken. Voor het bouwen van een geestelijk huis. Om een heilig priesterschap te vormen. Tot het brengen van geestelijke offers. Want dan, en dan zegt hij, zie ik leg in Sion een uitverkoren hoeksteen. Dus wie is nou dat Sion? Dat ben jij en ik. En hij heeft een hoeksteen in dat Sion gelegd. En dan zal je gaan zien, als je als levende steen gebruikt wil worden. En wat houdt dat in? Nou, daar gaan we dan de komende tijd meer op ingaan. Maar het houdt gewoon in, niet meer jezelf controleren. Niet meer controleren, ook niet zelfs vanuit de Bijbel. Maar gewoon je helemaal overgeven aan de levende God. En gewoon datgene doen wat God namelijk wil. En je zal gaan merken, en daar zullen we de komende tijd ook regelmatig over hebben. Je zal gaan merken dat Jezus regelmatig wat uit het Oude Testament haalt. Maar dan merk je soms ook dat hij het ook net even een klein beetje verdraait. Zodat hij het uiteindelijk in de volk der vaten, zodat hij het uiteindelijk kan gaan gebruiken. Als je kijkt naar de uitstorting van de Heilige Geest, dan wordt er gesproken over Joël. En dan, als je dat dan ziet en je gaat dat lezen en je ziet wat er werkelijk gebeurt, dan hebben het wel met elkaar te maken, maar het lijkt niet op elkaar. Je moet het maar eens lezen. En zo is God, is Jezus, is bezig om zo zijn koninkrijk te vestigen. En daarom, als wij in het Nieuwe Testament kijken en hij is het aan het vestigen, dan is het dat nog net niet. Want hij is op dat moment nog steeds niet gestorven. En hij heeft het alleen maar toen hij opstond uit de dood, toen heeft hij het namelijk bevestigd. Toen heeft hij 40 dagen lang met zijn discipelen gesproken aangaande het koninkrijk. En daar gaat het om. Zullen we er gewoon eens lekker bij gaan staan? Ik zou graag willen dat we onze handen gewoon eens opheffen. Vader, ik dank u wel. U bent de almachtige God. U bent de eeuwige koning. En ik dank u wel dat u degene bent die ons instrueert. Vader, wij willen ons leven gewoon geven aan u. We willen ons eigen leven niet meer controleren. Maar wij willen uiteindelijk gecontroleerd worden door u zelf. Vanuit Titus 2. Vader, want u gaat zorgen dat wij geen goddeloos leven meer gaan leiden. En als dat wel gebeurt, dan heb je ook nog een uitweg. Want dan zegt u, ik zal alles medewerken ten goede. En daarom, mijn volk, ik wil dat je beseft dat Jezus het echt allemaal volbracht heeft. Dat er niets meer aan toegevoegd hoeft te worden. En hij gaat er helemaal van uit dat jij het zelf niet kan. Dus geef het over aan hem. En hij zal jij zal gaan merken. Dat hij vat krijgt op jouw leven. En het gaat op een machtige manier zich ontplooien in Jezus' naam. En iedereen zegt erop, amen. Dank u Jezus, halleluja. We prijzen u, Heer.